Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen uit de tweede berijming van de 12 artikelen, de eerste 2 versen. Geloof in God de Vader die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. En ook het tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren. En wat er verder volgt, de eerste 2 versen uit de tweede berijming van de 12 artikelen.
Thank you.
gemeente, hoor nu Gods woord. Het wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, vers 13 tot en met vers 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Eerst doen wij belijdenis van ons geloof met mond en hart, met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen we van de tweede berijming van de 12 artikelen. Het derde vers.
Daarboven God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde, en heeft Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lucas 24, te beginnen bij vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkaar van deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken aan elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkaar verhandelt, en waarom ziet gij droevig? De een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden, in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun, en hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elf tezamen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 21, daarvan de eerste vier versen. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. Psalm 21, de eerste vier versen. En tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente. De tekstwoorden van de preek vindt u in wat u is voorgelezen, Lucas 24. Dat hoofdstuk, daar staat veel in. Maar we nemen er voor de preek één korte zin uit. Dat vindt u in vers 34. De Heere is waarlijk echt opgestaan. Dat is de kernzin. En dat is ook voor vanmorgen de paasprediking. De Heere is waarlijk, echt waar, werkelijk waar, opgestaan. We letten op in de eerste plaats de hoorders van deze woorden. In de tweede plaats de belijders van deze woorden. En in de derde plaats de waarheid van deze woorden. De Heere is waarlijk opgestaan. De hoorders van deze woorden, de belijders van deze woorden en de waarheid van deze woorden. De hoorders zijn de twee wandelaars op weg naar Emmaus, die terugkeerden naar Jeruzalem. De belijders zijn de apostelen en de vrouwen die bij elkaar waren in een huis. En de waarheid van de woorden, dat is de tekst zelf. Het is echt gebeurd. De Heere is waarlijk opgestaan. Als de Emmausgangers terugkeren naar Jeruzalem, dan worden ze door de discipelkring ontvangen met de woorden: de Heere is waarlijk opgestaan. In de Oosters-Orthodoxe kerken worden deze woorden op paasmorgen nog altijd gebruikt als groet. In Israël zeggen ze shalom, dat is een Bijbels woord. En het zou niet verkeerd zijn wanneer wij in het Westen een christelijke groet gaan gebruiken. Boas zei tegen de maaiers als hij op het veld kwam niet hallo, maar zijn groet was de Heere zij met u lieden. En de werkers op het veld zeiden dan: de Heere zegene u. Onze groet is vaak zo afgevlakt. Hallo, als we weggaan, dag of doei. Maar als God Abraham bij zijn naam noemt, dan antwoordt Abraham: zie, hier ben ik. En de Heere Jezus groette zijn discipelen met de woorden: vrede zij u lieden. Shalom aleichem. Dan is de paasgroet toch heel erg mooi. De Heere is waarlijk opgestaan. Tot wie worden deze woorden het eerst gesproken? Wie zijn, dat is het eerste punt, de hoorders van deze woorden? Dat zijn de Emmausgangers. We zien dat ze zich op de laatste avond van Pasen haasten naar Jeruzalem. Ze spoeden zich voort onder de heldere oosteren sterrenhemel in het licht van de volle maan. En zo op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat ze de afstand tussen Jeruzalem en Emmaus voor de tweede keer afleggen. De eerste keer was hun stemming zo anders geweest. Daar hebben we over gelezen uit Lucas 24. Toen waren ze somber en bedrukt en naargeestig en neergebogen. En nu zijn ze opgetogen, dankbaar, vol van Jezus en vol van vurige liefde. Dan moet er blijkbaar heel wat veranderd zijn. En dat is ook zo, want de Heere Jezus zelf is tussen beiden gekomen en heeft alles goed gemaakt. Als de Heere Jezus komt, gemeente, dan wordt alles goed. Weet u, daar hebben we om gevraagd of hij dat wil doen. Ik stond net bij de deur van de consistorie en dacht: wat mooi als je al die mensen daar zo ziet zitten. Maar de Heere Jezus heeft beloofd: ik ben zelf in het midden van hen. Als zijn paasevangelie klinkt, dan is hij er zelf. En de twee Emmausgangers zijn niet meer te houden, en u begrijpt wel waarom. Toen ze eerder op de dag van Jeruzalem naar Emmaus gingen, spraken ze met elkaar over de Heere Jezus. Die ene naam bond hen samen. Ze trokken op en wandelden met elkaar, en toen was er een vreemdeling naast hen komen lopen. En hij sprak vanuit de Bijbel over de Messias, dat hij moest lijden en sterven en op de derde dag weer opstaan. Onder de verklaring, de uitleg van de schriften, gingen de harten van de Emmausgangers branden van liefde. En ze verlangden ernaar om de Heere Jezus te zien. Is jouw hart wel eens gaan branden van verlangen voor de Heere Jezus? Is jouw hart vandaag gaan branden in zijn opstandingsheerlijkheid en zijn opstandingswerkelijkheid? Is er verlangen om te mogen groeien in de kennis van hem? Verdieping van het geloof is zo belangrijk. Meer ontdekking aan wie je zelf bent en blijft, maar ook meer vertroosting vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus. Een hart vol brandend verlangen naar de Heere Jezus, is dat jouw leven? Is dat uw leven? Dan gaat het goed worden, want hij is er echt. Er gebeurde bij de Emmausgangers in huis zoveel mooie dingen. Bij de breking van het brood zijn hun ogen geopend voor de Heere Jezus als de opgestaande zaligmaker. Eerst werden hun ogen gesloten gehouden, zodat ze hem niet kenden, want ze moesten nog leren uit de Bijbel. Nadat hij hen onderwezen had dat Jezus niet alleen koning is in plaats van koning David, maar ook priester die de zonde van het volk moest dragen. Hij moest de verzoening aanbrengen. En als ze dat weten uit de schriften, dan openbaart de Heere Jezus zich, zodanig dat ze het niet meer kunnen ontkennen. Hij is opgestaan. En als hij dan uit hun gezicht verdwijnt, dan vragen ze zich niet meer af of het wel echt waar is geweest. Maar dan zijn ze vol zekerheid en liefde en vol van gunning om het aan anderen te gaan vertellen. En zo gaan ze op weg naar Jeruzalem. Ze zijn niet meer te houden. Ook op dit ongewone uur willen ze hun broeders en zusters deelgenoot maken van hun eigen blijdschap. De Heere is echt opgestaan. In Jeruzalem moeten ze het ook weten. Die twee discipelen wilden zich graag weer voegen bij de gemeente in Jeruzalem. Dat hoort bij het discipelschap. Een discipel is een volgeling. En daarom volgen ze Jezus. Discipel word je voor je hele leven. Voor zijn dienst ga je met alles rekening houden in je leven. Uit alles blijkt dat de Heere Jezus leeft. Hij trekt die twee discipelen weer naar Jeruzalem, om zich daar nader aan hen te gaan openbaren. Ze moeten daar zijn, waar hij weer komen zal. Kijk, daar gaan ze, om hun blijdschap te vertellen aan de anderen. Liefde zoekt de ander op. Liefde zoekt de samenkomst van allen, van wie het hart naar hem uitgaat. Genade maakt mededeelzaam, gunnend. Hier is de gemeenschap der heiligen. En daar hebben ze graag opnieuw 10 kilometer lopen voor over. Het is geen zware tocht met lood in de schoenen. Het is geen terugweg. Ze gaan voort, gedrongen door de liefde. Niets kan hen tegenhouden. Ze zeggen niet, het kan toch ook morgen. Laten we eerst maar eens op verhaal komen. Nee, onmiddellijk maken ze rechtsomkeert. Zo staat in het hoofdstuk. Ze moeten hun goede nieuws kwijt. En van binnen brandt het vuur. Ze kunnen de gedachte niet verdragen dat zij blijdschap hebben omdat Jezus leeft. En dat hun broeders en zusters in Jeruzalem nog bedroefd zijn. Zo kunnen ze de nacht niet in. In vers 33 staat, en zij opstaande tezelfde uren, op datzelfde moment. Ze staan op om te getuigen. De vlammen van liefde slaan naar buiten. De liefde van de geest zorgt ervoor dat ze deze nachtelijke tocht ervoor over hebben. Zo is het toch, gemeente? We leven niet alleen op deze wereld. In de gemeente zijn er mensen die getroost moeten worden. Die hebben verdriet. En buiten de gemeente zijn er velen die de enige naam niet kennen. Misschien alleen als een vloek, maar niet in de kracht van zijn opstanding. Die moeten het ook horen. De twee broeders gaan vertellen wat ze ervaren hebben toen Christus de schrift opende. Dat is schriftuurlijke bevinding. Toen hij de schriften opende, toen ging hun hart branden. Hij liet de schrift spreken. Moest dus Christus niet deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan, vers 26. Hoe getuig je van Jezus in je gezin? Je gezin is toch het eerst aan de beurt. En de gemeente, en je collega's, en je vrienden op school. We voelen ons vaak zo geremd. Daar krijg je later spijt van. Kijk eens naar de Emmausgangers. Zij geven het nieuws van Pasen spontaan door. Ze redeneren niet, maar gaan gewoon. En wat wil je ook als je hart in brand staat? Dan komt er vrijmoedigheid. En dat is het werk van de Heilige Geest. Andere mensen om ons heen zullen dat aan ons merken. Daar gaan ze, naar Jeruzalem. Wat zullen de broeders en zusters ervan opkijken? Wat zullen ze verrast zijn? Kijk, daar is de poort van Jeruzalem al. En ze komen op de plaats waar hun broeders en zusters bijeen zijn. De eerste christelijke gemeente komt daar samen op de avond van Pasen. Wat heeft hen samengebracht? Wie heeft hen samengebracht? Dat is Jezus. Ze waren verstrooid toen de herder geslagen werd, maar ze hebben elkaar weer opgezocht. Hun liefde tot Jezus verbindt hen aan elkaar. We zingen daar eerst van uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed. Om naar Gods huis te gaan, kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, vers 1. Aarzelend vragen en vermoeden dat gewekt was door de verhalen van de vrouwen die Jezus hebben gezien, is doorgedrongen en geworden tot blijde zekerheid. Eerst hebben ze gezegd, dat is kletspraat. Maar ze zijn erachter gekomen dat ze ongelijk hadden. Maria Magdalena had verteld over haar ontmoeting met de Heere Jezus in de graftuin. Johannes geloofde al in de opstanding bij het lege graf. Petrus had zich verwonderd, maar daarna had hij de Heere gezien. Want Jezus had alles goed gemaakt. Het kan niet anders of de Heere is echt opgestaan. En daarom kunnen ze ook niet gaan slapen. Ze willen zich samen verwonderen. Onderlinge bijeenkomsten zijn belangrijk. Die moet je niet nalaten. Dat vonden we heel moeilijk in de coronatijd. En nu is het weer heerlijk om samen te zijn in de kerk en te vieren dat Jezus leeft. Dat mag onze vreugde en die van de kerkdiensten zijn. In de kerk ontmoeten we geestelijk de levende Jezus Christus. Samen zijn onder het woord. En al veroordeelt dat woordje, toch mag je wel eens iets proeven van Gods goedheid en van vreugde. Als je een glimp mag zien van de heerlijkheid van Christus. En dat je een borg nodig hebt voor je zonden. En dat God daarin voorziet. Je hart springt op van vreugde als je de Heere Jezus vindt in het gewaad van zijn woord. Dan voel je je zo verbonden met hem dat je zegt, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Je zal voor al het goud van de wereld niet meer terug willen naar een leven zonder God. De verborgen omgang met de Heere wordt dan je hoogste verlangen. Je wilt hem uitroepen als Heere en Koning over je leven. En als hij zich zo tot u en tot jou overbuigt in de breking van het brood, wat is het dan heerlijk om aan zijn tafel gemeenschap met hem te mogen oefenen. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Ja, de Heere is waarlijk opgestaan. We gaan naar de tweede gedachte, de belijders van deze woorden. De Heere is werkelijk opgestaan. De hoorders van deze woorden waren de twee wandelaars die terugkeren van Emmaus. Dan de belijders van deze woorden. De belijders, dat zijn de discipelen in Jeruzalem. De Emmausgangers komen bij het huis en kloppen op de deur. En nog voor ze iets kunnen zeggen, klinken de blijde, opgetogen stemmen van de anderen. De Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En dat was een zo sterk argument dat ze het gingen geloven. Wat door de engelen in de vroege morgen al bij het graf werd verkondigd, mag vandaag weer klinken in de gemeente. Het is echt waar. Tegen alle twijfel en ongeloof in geldt dat Jezus leeft. De strik om hun hart werd losgemaakt. De opgestane heiland zelf is er aan te pas gekomen en de duisternis is weggegaan. De Heere is werkelijk opgestaan. Eerst dachten ze van niet, maar het is wel waar. De Emmausgangers worden als het ware overspoeld met deze boodschap. Zijn ze nu teleurgesteld? Hoe reageren ze? Je zou je kunnen voorstellen dat ze zeggen, ach, ze weten het al. Zijn we dat hele eind voor niks komen lopen? Nee, gemeente. De verwondering vervult hen allemaal. Ze worden meegenomen door de heerlijke aanwezigheid van de opgestane Christus. Want eerst wilden de discipelen de verhalen van de vrouwen over de opstanding van Jezus niet geloven. Maar nu zeggen ze, het is toch waar, we dachten eerst van niet, maar hij is wel opgestaan, want hij is aan Simon verschenen. Dat laatste is voor hen het sterkste bewijs dat het verhaal van de vrouwen op waarheid berust. Eerst hadden ze het gehoord van Maria Magdalena. Toen hadden ze gezegd, dat is ijdel geklap, vrouwenpraat. Maar als Simon Petrus dan binnenstapt, dan zwichten ze voor zijn getuigenis. Deze man was zo wanhopig en radeloos na de dood van Jezus. Na zijn verloochening kon hij het niet meer goedmaken en tegen de Heere Jezus zeggen, ik heb er spijt van. Maar nu is alles anders. Voor het getuigenis van Simon zwichten ze. In de grondtaal valt de nadruk op het woord waarlijk. Het staat aan het begin van de zin in het Grieks. En achter dat woord gaat een wereld schuil. Een wereld van twijfel, van ongeloof en van verwarring. Bij het lezen van het Paasevangelie valt op dat de opstandingsdag voor Jezus' volgelingen bepaald niet hooggestemd begonnen is. Er hing zo'n dichte mist om hen heen, De zon van het heil wilde niet doorbreken. Daar leek het op en dat is te begrijpen. Het gaat op Pasen immers om ongehoorde en ongelofelijke dingen. Maar er wordt gelijk ook op gewezen dat er bij de vrouwen en bij de discipelen ook sprake was van ongeloof. Hadden ze maar gelet op de woorden van de Heere Jezus en op de schriften, dan was die geestelijke duisternis niet nodig geweest. In ons tekstgedeelte is de mist, Godezijdank, helemaal opgetrokken. Als uit één mond klinkt die blijde jubel. De Heere is waarlijk opgestaan. Waarlijk, het is echt gebeurd, geen twijfel mogelijk. Een dikke streep onder het paasevangelie. Via de paasgroet van de discipelen wordt ons verzekerd dat de Heere echt is opgestaan. Met dat ene woord, waarlijk, reikt de Heilige Geest een wapen aan tegen elke vorm van twijfel, tegen de influisteringen van de duivel. Opstanding? Dat kan toch niet? Zou het wel waar zijn? Wat zie je ervan in de wereld om je heen? Wat merk je ervan in je eigen leven en in de kerk? Dat paasgeloof kan zo aangevochten worden en gemeente, laat niemand daarboven staan. Het zou een bewijs zijn dat je er zelf nooit mee geworsteld hebt. Wie zijn we zelf eigenlijk? Wij weten het allemaal beter dan deze mensen. Wij staan achter Pasen en Pinksteren. Wij hebben het Oude en het Nieuwe Testament. Wij weten van het kruis van de verzoening en dat het allemaal geen vergissing was. Laten we ons maar spiegelen aan het verdriet en aan het verlangen van de discipelen. Hun hart was gebroken omdat ze de Heere Jezus niet konden missen. Ze hadden hem lief met hun hele hart. Wij moeten ons schamen omdat wij hem niet zo lief hebben. Of omdat onverschilligheid en dorheid ons leven is binnengekomen. Zijn we achterop geraakt in de genade en niet meer zo ijverig bezig in de dienst van de Heer? Misschien herinner je je nog de blijde dagen van liefde en tere omgang met de Heere Jezus, de tijd van de eerste liefde. Maar het enthousiasme en de weg, er kwam lauwheid tegenover getrouw zijn. Jezus raakte uit het gezicht, er kwam opgeloof, ongeloof en opstand. Je kunt er niet meer inkomen, je bent weggezakt en ver van de Heere afgeraakt. Het lijkt wel of de levende geloofsband met de Heere Jezus verbroken is. Kun je dat volgen? En als ze aan je vragen, wie is nu de Heere Jezus voor jou? Dan kun je er misschien amper iets over zeggen. We proeven geen brandend verlangen en vurige liefde in ons hart. Met de discipelen was het veel beter gesteld. Eerst waren ze bedroefd. In echt doorleefd liefdesgemis verlangden ze naar Jezus. Maar nu zijn ze vol van hem. Ze spreken goed van de Heer. Hoe hij hun hart opende voor het woord toen hij onderweg alles uit de schriften verklaarde. Nu is dit de troost voor jou en mij, want het kan voor ons ook. Voegt u bij de Godgezinden, u mocht er Jezus vinden of hervinden. De Heere is waarlijk opgestaan. Opgestaan kun je ook vertalen met opgewekt. Het is allebei waar. Beide woorden geven kort en bondig de betekenis van Pasen weer. Ze betekenen, dood en graf konden hem niet houden. Hij is opgestaan. De sterke held overwon de dood. Maar hij is ook opgewekt. En dan benaderen we Pasen vanuit God de Vader. Het gaat om het samenspel tussen vader en zoon. Door zijn zoon op te wekken uit de dood heeft God de Vader laten zien dat hij het offer van Christus op Goede Vrijdag volledig heeft aanvaard. Het is genoeg. God is tevreden met het volbrachte werk aan het kruis. De schuld is betaald en de straf is gedragen. Aan Gods recht is voldaan. Zijn toorn is gestild. Dat alles maakt duidelijk dat de verzoening een feit geworden is. De boodschap dat de Heere echt is opgewekt, waarlijk is opgestaan, verkondigt ons vergeving en vernieuwing. Wij hoeven niet rond te lopen met de last van onze zonden. Zult u dat niet doen, gemeente? Dat wil de Heere niet. Hij zegt, kom herwaarts tot mij. Je mag al je zonden bij mij kwijtraken. Beleid ze maar. Bij hem is nieuw leven te krijgen. Hij deelt zijn opstandingsleven met zondaren. Heeft hij het niet gezegd? Ik leef en gij zult leven. Door mij, maar ook voor mij. Dat was het tweede aandachtspunt. De belijders van dit woord. Voor we naar het derde punt gaan, zingen we uit de avondzang, versen 5 en 6. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. De versen 5 en 6 uit de avondzang. De gedachte is de waarheid van deze woorden. De Heere is waarlijk, werkelijk opgestaan. De hoorders van deze woorden, dat zijn de Emmausgangers. De belijders van deze woorden, dat is de gemeente in Jeruzalem. Nu de waarheid van deze woorden. Is het echt waar? Hoe kun je dat bewijzen? We hoeven ons op dit punt niet te laten meesleuren door twijfel en ongeloof. Zeg maar tegen jezelf en anderen, het is echt waar. Het is echt gebeurd. Christus heeft de dood overwonnen. Als de duivel je niet loslaat, slinger hem dan neer met dit woord. Zoals het steentje in de slinger van David weggeslingerd werd en de reus Goliath doodde. Tijdens de catechisatie is mij wel eens de vraag gesteld, is het echt waar? Hoe kan ik nu weten of dit echt gebeurd is? We belijden dat de Heere waarlijk is opgestaan. Kunt u dit bewijzen? Ja, daar zijn echte bewijzen voor. Dat kan ons helpen als we door twijfel of aanvechting worden besprongen. Er zijn zelfs ongelovigen die het hebben onderzocht en tot de conclusie zijn gekomen, het moet echt waar zijn. En ze zijn ook tot geloof gekomen en daar zijn zelfs boeken over geschreven. Ik noem een paar dingen. Een heel sterk bewijs heeft te maken met de handschriften, de manuscripten van de Bijbel. Waarom is het Nieuwe Testament betrouwbaar? Omdat er maar weinig tijd ligt tussen het schrijven en het eerste handschrift dat gevonden is. Gemiddeld ligt dat bij boeken uit de klassieke oudheid zo rond de 800 en de 1000 jaar. Maar nu het Nieuwe Testament. De evangeliën zijn geschreven tussen 60 en 80 na Christus. Het eerste handschrift dat gevonden is, dateert al uit 125 na Christus. Dat is maar 60 jaar later. Zo snel kan mythevorming niet plaatsvinden. Er is geen enkel oud boek dat zo goed is overgeleverd als het Nieuwe Testament. Dat is één bewijs. De Heere is echt opgestaan. Een tweede bewijs heeft te maken met de ooggetuigen. Zouden Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes het niet verzonnen hebben? Was het hun teleurstelling dat hen drong om de evangelie te schrijven? Omdat Jezus nu eenmaal stierf en het afgelopen was? Nee, gemeente, want ook de wetenschap zegt, het klopt, Jezus heeft echt geleefd en hij had discipelen. En hij is gekruisigd. Daar zijn historische bewijzen van. Marcus begon al te schrijven in het jaar 60 na Christus, toen de mensen nog leefden die het meegemaakt hadden. De evangelisten begonnen met schrijven omdat zij oor- en ooggetuigen waren. Ze dachten, straks zijn wij er niet meer. En wie weet dan het verhaal van Jezus nog? Natuurlijk, ze zijn ook gaan schrijven onder aandrang en inspiratie van de Heilige Geest. Maar ik zeg het nu gewoon menselijk, zodat het onderzocht kan worden. Critici zeggen dat de evangelisten Jezus hebben opgehemeld. Ze hebben hem groter gemaakt dan hij was. Ik heb al gezegd dat mythevorming zo snel niet kon plaatsvinden. Want de oor- en ooggetuigen leefden nog toen het geschreven werd. Dat argument gebruikt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Hij zegt, als je het wil navragen, dan moet je bij die 500 mensen zijn aan wie de Heer Jezus zich op één dag heeft geopenbaard. En het merendeel van hen leeft nog steeds. Je kan het ze zelf vragen. Nog een punt. Jezus is gestorven. De discipelen zijn weggevlucht. De deuren zijn gesloten uit vrees voor de Joden. Ze zijn bang dat ze ook gepakt en gekruisigd zullen worden. De zaak van Jezus is mislukt. Maar wat gebeurt er een paar dagen later? Diezelfde mannen staan op de Pinksterdag in Jeruzalem vrijmoedig te getuigen van de opgestane Here. Ze zijn nergens meer bang voor. Petrus moet naar de gevangenis en het maakt hem niet uit. De volgende dag zal hij berecht worden en misschien gedood worden, maar hij ligt heerlijk te slapen. De engel moet hem wakker maken om op weg te gaan uit de gevangenis. Daar is dus iets gebeurd. En de enige verklaring is dat ze de opgestane Here ontmoet hebben. Ze hebben hem gezien. Een andere verklaring is niet mogelijk voor het feit dat 12 angstige mannen een poosje later al hun vrees kwijt zijn. Want ze liepen het risico om gedood te worden, dat ze opgepakt zouden worden. En op Pinksteren staan ze te getuigen, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nog een bewijs is dat de vrouwen genoemd worden. Ze zagen Jezus na de opstanding als eerste. Dat is een heel belangrijk argument, want in die tijd telde een vrouw niet mee. Wat een vrouw zei, dat kon je niet zomaar geloven. Toch hebben de evangelisten het opgeschreven. De vrouwen waren ooggetuigen bij het graf en ze hebben als eerste gesproken van het heerlijke feit van Jezus' opstanding. Dat is een heel belangrijk argument voor de waarheid. Het waren de feiten. De evangelisten moesten opschrijven wat er werkelijk gebeurd was. Anders zouden ze door de ooggetuigen gelijk worden gecorrigeerd. Het derde argument is dat de discipelen nooit zouden sterven voor een zelfverzonnen leugen. De discipelen zijn er later wel van beschuldigd dat ze de opstanding hebben verzonnen. Het was al in hun tijd zo. Ze hebben het lichaam weggehaald, ze hebben het lijk gestolen. Maar een aantal van de discipelen is de marteldood gestorven. Zou jij sterven voor een zelfbedachte leugen? Denk je dat? Stel je voor, ze zitten bij elkaar en ze zeggen, we gaan nepnieuws maken door te verkondigen dat de Heere Jezus is opgestaan. Nou, dat kun je een poosje volhouden, maar op het moment dat de Romeinen je gevangen nemen en je gaan martelen, dan zeg je, nee, we hebben het verzonnen. Maar het is geen verzonnen verhaal, want ze wisten dat ooggetuigen het konden controleren. Zie je wel dat het waar is, jonge mensen? De Heere is echt opgestaan. Gemeente, de vraag die dan tot ons komt is, wat doet dat in uw leven? Wat doet dat in jouw leven? Om het zo eens te zeggen, is het in je ervaring, is het bevindelijk Pasen geworden, doordat we met Christus zijn opgewekt? Hoe gaat dat dan? Door je aan hem gewonnen te geven, want in onszelf zijn we geestelijk dood. Actief dood in zonden en misdaden, zoals de Bijbel zegt. Maar de Heilige Geest beschikt over levenwekkende kracht en hij put uit de opgestane levensvorst. Hij kan onze doodsheid aan. Er is in Christus meer leven dan dat er dood is in ons. Ik zei net al dat we in ons leven misschien geestelijk een dorre tijd hebben. Vroeger was het misschien anders. Kan het weer goed komen? Jazeker. De Heilige Geest kan het ingezonken geloof nieuw leven inblazen. De Geest doet niets liever dan ons verbinden aan de opgestane levensvorst. Hij wekt door zijn kracht in ons de Heere Jezus op tot een nieuw leven. Al is er nog zoveel voorgevallen in je leven. Om Jezus wil is de Heere van harte bereid om genade en vrede te schenken. Om je aan te nemen tot zijn kind. Laten we vluchten tot hem. Buiten de opgestane Jezus is er geen leven en is er geen toekomst. Nu moeten we ook zeggen, het is echt waar dat je zonder Christus eeuwig verloren gaat. Terwijl dat niet hoeft, gemeente, dat laat de paasgroet van de discipelen ons weten. Als je goed luistert naar de woorden, de Heere is waarlijk opgestaan, dan hoor je daar een jubel in. Hier is nieuw leven en een nieuwe kijk. Er is een nieuw geloof en meer kennis. De dood is overwonnen. Daardoor is alles veranderd. Het kruis is geen symbool van wanhoop. Het is een symbool van hoop. Het wordt een voorwerp van heerlijkheid. Er zijn jongeren, ouderen trouwens ook wel, en die dragen om hun nek een kruisje. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Het is wel een kwestie hoe je daarover denkt. Jezus hangt er niet meer aan. Draag je dat kruisje bewust, betekent het, ik ben met Christus gekruist en ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan is het een symbool van hoop. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heb je hem zo ontmoet? Misschien was het uit de verte, een glimp van hem misschien, maar je kreeg hoop. Heere, ik laat u niet los, tenzij ik in de ruimte word gezet. Misschien had je te weinig contact met de Heere Jezus via de Bijbel, en is het zo lang geleden dat je hem ontmoet hebt. Voeg je bij de paasgemeente in Jeruzalem op de eerste paasdag. Daar was vreugde en gemeenschap met Christus. Daar was het klinkklare, heldere geloof. De Heere is werkelijk opgestaan. In de samenkomst van de gemeente laat hij zich nog steeds ontmoeten. Ook bij u thuis. Als u meeluistert of meekijkt. Of als je van de week de Bijbel weer eens opendoet en de paasgeschiedenis nog eens leest. Dan kan het zomaar zijn dat de Heere opeens heel dichtbij is en in de geest ziet wat je leest. Dan ben je weer bij hem. En dan is het goed. En dan zeg je het na. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is van mij gezien. Amen. We eindigen met dankzegging. De Heere is waarlijk opgestaan. Schenk ons geloof. Omdat voor het eerst of opnieuw te ontvangen in ons hart. En mogen we leven uit die opstandingskracht van U, o Heere Jezus Christus. Schenk ons de Heilige Geest, dat we net als de discipelen op de Pinksterdag vol mogen zijn van de Geest en van de kennis van Christus. Wilt u de lof en de dank ontvangen voor wat u gegeven hebt in deze dienst? Wij loven en prijzen uw naam. We mochten uw lof zingen, ons geloof belijden, horen over onze schuld en dat daar doen aan is. Dat de Heere Jezus door zijn opstanding ons kan redden van de dood waarin we onszelf gestort hebben. Geeft u dat we uit dat opstandingsgeloof mogen leven, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u ons zegenen? Morgen wacht misschien het werk weer. Wilt u daarin helpen? Sterk ons, Heere, en stel ons, zoals we ook gelezen hebben, voor de mensen om ons heen tot een zegen. Mogen we vanuit de volheid van het gemoed ook vertellen over wie u, Heere Jezus, voor ons bent, voor ons geworden bent. Opdat ook we aan anderen de rechten van uw mond zouden vertellen en ze uw wegen mogen leren. Omdat ze zich neerbuigen voor u, o Heere Jezus, de opgestaande levensvorst. Misschien hebben we geen werk of geen werk meer. Wilt u ons dan op de wijze waarop u ons een plaats in de wereld gegeven hebt tot een zegen stellen. Wees u ons nabij en goed. Bewaart u ons voor de zonde. Vergeef ons al onze schulden. Wilt u de lof en de dank ontvangen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is Psalm 94, vers 10. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in druk schier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Het 10e vers van Psalm 94. Met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.